Welkom bij de podcast Menno en Erin. En zoals elke week nemen we je weer mee in de prachtige natuur en wetenschap. Ja, Menno, we zitten er weer helemaal klaar voor. Het is dinsdagavond. Wij nemen onze podcast weer op. Elke woensdagmorgen om 6 uur, 6:30 soms, komt die nieuw in je favoriete podcastspeler als je ons even volgt. Hartstikke leuk. Menno, nu is de grote vraag. De mensen zijn heel nieuwsgierig. Waar gaan we het deze keer over hebben?
We gaan het hebben over de huismus. De vogel van het jaar.
De vogel van het jaar?
Ja.
Voor jou of voor...
Nee, voor heel Nederland.
Oké.
Ja, dat is een wat... Ik weet niet welke geheime commissie dat benoemt, maar...
Ja.
Eén vogel kiezen ze altijd uit en dat is eigenlijk altijd wel leuk, want dan, nou, dan concentreert zich daar iedereen een beetje op. Het is niet helemaal voor niks, want er is net een vogeltelling, een jaarlijkse nationale vogeltelling geweest. En is de huismus toch de meest talrijke vogel die gezien wordt in de tuinen. Want het is eigenlijk een tuinvogeltelling natuurlijk.
Ja.
Dat is heel bijzonder.
Huismus, ik vind hem nou of niet.
Ik vind hem heel bijzonder, want Ik woon toevallig op de een of andere manier op een plek waar nooit huismussen zijn.
Nee. Oh.
Terwijl 800 meter verderop, dat is dan aan de Hoofdweg, of in een luxe wijk als jij woont, daar zijn wel altijd huismussen en bij mij niet. Dus ik snap er helemaal niks van. Nou, daar komen we later nog wel even op terug.
Oké.
Huismussen waren verschrikkelijk talrijk. Die hebben het hele slechte tijden doorgemaakt. Het bestand is minstens gehalveerd en het dondert nog steeds een beetje achteruit. Het blijft een beetje hangen nu.
Waar ligt dat aan dan, Menno?
Ja, ik denk eerlijk gezegd dat het hangt aan het feit dat ik niet zo als mijn moeder braaf elke dag het tafelkleed uitschud.
Ja, oké. Okay.
Want ja, vroeger was dat bij ons thuis echt gewoonte na het ontbijt of broodmaaltijd. Gingen de deur open en dan werd het tafelkleed uitgeschud. Dat deden heel veel mensen.
Ja.
Broodkruimen naar buiten. Nou, en dat is wel iets wat symbolisch is voor de relatie tussen huismussen en mensen. Huismussen zijn bij uitstek een vogelsoort die de mensen gevolgd is.
Ja, oké. Okay.
De huismus is groot geworden en opgekomen in principe over de hele wereld waar de mens was. En er is een keer eens wat beter naar gekeken, want ze zeiden landbouw, maar dat is niet helemaal het verhaal. Waarschijnlijk vooral zo gauw de mens vee is gaan houden, paarden, koeien. Daar heb je voer voor nodig. Dat moet 's winters worden opgeslagen. Nou, daar komt dan de mus om te kijken. Het is een graaneter.
Oké. Okay.
En
hij houdt het van een beetje makkelijk.
Ja, precies. Nou, dat is heel goed dat je dat zegt. Want dat is een van mijn andere persoonlijke bindingen met de huismus. Toen ik nog een jonge bioloog was, was het plan. Ik had een baas bij de biologische opleiding en we zaten na te denken over, nou, ik moet misschien maar eens een promotieonderwerp gaan doen. En toen hadden wij uitgevonden dat we dat over de huismus zouden willen doen. En eigenlijk was het thema toen, hoe zit het met de vrije tijd van de huismus?
De vrije tijd?
Ja, nou, dat is natuurlijk een antropomorf begrip, dat mag je eigenlijk helemaal niet zeggen. Maar wij hadden beide het idee, en dat klopt ook wel, dat de huismus dat die tijd over heeft.
Oké. Okay. Oh, heerlijk.
Want die komt heel makkelijk aan zijn voer.
Ja.
En dan zit hij de rest van de dag vrolijk een beetje in de struikjes te kwetteren. En die dondert wat. En die spelen vaak. En ook hebben een soort speelgedrag in de groep. En wij waren toen wel geïnteresseerd. Omdat er zijn heel veel dieren die werken zich te pletter. Zeker als ze voor jongen te zorgen hebben. Die moeten ontzettend hard werken. En die huismussen die lijken in grote delen van het jaar een luxe leventje te hebben.
Oké. Okay. Ook daar heb je verschillen in, zeg maar.
Nou, dat is wel zo. Bijvoorbeeld, een beroemd voorbeeld zijn natuurlijk de grote katachtige leeuwen en tijgers of zo. Die slaan een prooi. En de leeuwen hebben het helemaal goed bekeken. Daar laat het vrouwtje een prooi slaan. Het vrouwtje brengt het braaf die prooi naar huis en dan eet het mannetje die voor een deel op.
Ja.
En één zo'n maaltijd is vaak genoeg voor 2 dagen dan. En na 2, 3 dagen denk ik, nou, het vrouwtje moet maar weer eens wat gaan vangen.
Ja, ja.
Dus dat is een leventje. Nou, dat is bij die kleine beesten natuurlijk anders. Die moeten continu wel zorgen dat ze energie binnenkrijgen.
Ja.
Maar relatief. Nou, later, het is om allerlei redenen, is dat helemaal niet doorgegaan. Ben ik heel andere dingen gaan doen.
Jij bent toch helemaal op de muizen
terechtgekomen? Ja, het is een heel andere kant opgegaan. Er heeft later wel iemand onderzoek gedaan in Rotterdam naar dit soort dingen. En nou, het ging niet helemaal de kant op die wij dachten dat je het zou kunnen doen. Maar ik denk nog steeds dat het interessant is om te gaan kijken. In ideale omstandigheden hebben volgens mij huismuizen heel veel vrije tijd.
Ja, okay.
Ze hebben gelukkig geen vakantieondernemingen die ze een vliegreizen gaan ondernemen. Maar ja. Nou, dat zit er dus voor een deel, hangt dat er zeker samen met dat nauwe samengaan met de mens. Engelsen die dan naar Amerika gingen of later naar Australië, die waren zo vertrouwd met die huismussen, dat die hebben die meegenomen. Want dan voelden ze zich meer thuis.
Ja, ja, ja.
En dat is een enorm succesverhaal, want die huismus heeft Amerika veroverd, Zuid-Amerika ook nog, en Australië, het oosten van Australië, zijn ook vaste populaties van huismussen. Maar er is dus overal wel wat aan het teruggaan. En dat hangt samen met mechanisatie in de landbouw. Het koren, als dat geoogst wordt, dat blijft niet, dat staat niet op schoven. En dat blijft niet. Dat gaat haps in één keer in de machine. En het koren gaat meteen in de zak in.
Ja.
Ontoegankelijk voor de huismus. Dus, en alles is beter afgesloten, overal plastic bakken. Nou, kortom, er is een heleboel weggehaald waarschijnlijk voor die huismus. Dus dat heeft het leven wel heel erg veranderd. En dus dat betekent dat er nu echt door de vogelbescherming allerlei programma's zijn ontwikkeld. Van pas een beetje op, zorg dat je in de tuin weer een beetje dichtere beplanting hebt, dat je niet zo'n stenen tuin hebt, maar dat je echte struiken hebt waar die mussen ook veiligheid kunnen zoeken. Zorg ervoor dat er strooi wat broodkruimen en dergelijke.
Ja.
En dat is dus voor mij het frustrerende. Ik strooi af en ik heb zo'n voerpaal met prachtige, weet ik wat allemaal niet, voor graantoestanden erin. Maar komt van alles op af, maar geen huismussen. Nee. Die blijven. Nee. Ik denk dat ze het niet genoeg op stand vinden bij mij.
Ja,
dat ze daarom alleen maar aan de hoofdweg blijven.
Ja, ja.
Of in jouw dure wijk.
Ja, ja, ja.
Ja. Nou ja, dus. Maar de mens heeft dus altijd een hele rare verhouding met die huismus gehad. In de jaren 50 en 60, niet te geloven, zijn er enorme gifcampagnes zelfs in de Noordoostpolder geweest. Want men had het idee dat die huismussen ontzettend veel van de oogst opvraten.
Okay.
Dus er is gewoon gif, regelrecht vol gif gestrooid om die
vogels.
Natuurlijk gingen dan niet alleen de huismussen dood, maar alles ging wat. Roodborstjes spreeuwen de hele handel. In Duitsland zijn enorme campagnes geweest. En het meest treurige verhaal is in China geweest, waar Mao Zedong dacht dat hij alles wist. En die hoorde dus, vogels eten voer. En die is toen een uitroeiingscampagne begonnen. Er zijn meer dan 5 miljoen mussen in één campagne gekild met gif, gevangen, doodgeschoten.
Maar was dat specifiek op de mus? Of was het gewoon alles?
Dat was op alles, maar huismus was een heel belangrijke. Okay. In dit geval was het de ringmus. Want daar moeten we het zo nog even over hebben. Wat bij ons de huismus is, in China de ringmus.
Okay.
Neemt dezelfde plek in. Het gevolg was dat een paar jaar daarna hadden ze gigantische insectenplagen. Want die mussen die vangen ook in de broedtijd ook al insectjes en toestanden. Dus het liep helemaal uit de hand, want ontzettend veel vogeltjes waren dood.
Ja.
Dit is de wijsheid van Mao Zedong. En het is de wijsheid van politici die denken dat ze zo kunnen ingrijpen in natuurlijke systemen. Nou, dat kan dus niet.
Nee, blijft lastig.
Ja. Nee, wat ik al zei, het is wel heel interessant, die verspreiding van die verschillende soorten. De huismus is dus typisch een soort die in onze streken voortkomt, in Noord-Amerika, Zuid-Amerika, Australië.
Maar nog even voor mij hoor, je huismus. Is het dan ook eigenlijk dat die altijd rond hetzelfde huis zit of zo? Of
is die is wel heel territoriaal. Natuurlijk trekken, maar ze trekken niet echt rond. Er is een andere soort, die is echt anders, dat is de Spaanse mus. Die ligt zeg maar voornamelijk in het Middellandse Zeegebied. Die trekt een beetje meer. Die is wat flexibeler. Hij lijkt waarschijnlijk in zijn gedrag een klein beetje meer op hoe de mus vroeger leefde. Want De mus is natuurlijk veel ouder dan de mens. Mm-hmm. Dus vroeger heeft hij wel geleefd op een manier van natuurlijke granen en natuurlijke grassen, graszaad levend. Waarschijnlijk in mindere dichtheden en waarschijnlijk veel meer rondtrekkend dan...
Waar het maar weer rijp was.
Precies. Nou, en dan is er interessant genoeg, is er dus nog een andere soort ringmus. Dus echt ook een andere soort. Die kan je een beetje herkennen. Die heeft een hele rood... Hij komt hier dus ook voor, maar in veel minder grote aantallen. Heeft zo'n roestrood-bruine kop. Terwijl de mus is heel gevarieerd in zijn kop. En mannetje. Maar die komt dan weer bijvoorbeeld in China voor. En dan neemt hij dus de plek in van onze huismus. Het is allemaal heel ingewikkeld.
Ja.
En voordat we alle informatie over de erfelijkheid hadden, waren er wel 15 verschillende mussensoorten werden er onderscheiden. Nou, we weten nu, het is in feite één soort. En er zijn regionaal wat verschillen. En dan kan je dat tegenwoordig een ondersoort noemen of zo.
Ja, ja.
Maar in feite hebben we het dus nu te doen met drie echt verschillende soorten. De Spaanse mus, die ringmus en de huismus. En dan met allemaal varianten ervan.
Ja. Wat nog even voor mij, maar hij gaat ook weer terug naar het zuiden? Gaat hij overwinteren of blijft hij gewoon hier?
Nee. Die Spaanse mus, die komt dus hier niet voor.
Nee, maar onze huismus gaat hij...
Onze huismus blijft hier. Oh, die trekt niet weg. Nee. Het enige wat hij dus doet is, vroeger deed hij dat wat meer... Gingen de huismussen, zeg maar, in de oogsttijd gingen ze allemaal massaal het land op.
Ja.
Om daar op de akkers te oogsten, want dat was natuurlijk feesttijd. En in de winter moesten ze het vooral hebben van de uitgeklopte tafelkleedjes.
Ja.
Zeg maar wat er in boerenschuren en in rondhuizen te vinden was.
Hmm.
Maar typisch, het wordt wel gezien als de vogel die soort die het allermeest zich aan het menselijke bestaan heeft aangepast. Meer dan welke andere vogel dan ook is het letterlijk een huismus.
Ja.
Dus dat woord is heel erg toepasselijk.
Ja, en nog vogel van het jaar. Ongelooflijk.
Ja, zeker. Ja, nou ja, en dat komt dus ook een klein beetje omdat die... Het is toch wel... merkwaardig dat aantal zo is afgenomen. Die verklaringen die ervoor gegeven worden, daar is altijd nog discussie over. Ja. Het heeft ook zeker te maken, denk ik vooral, ook hoe wij gewoon met onze openbare ruimte omgaan.
Ja, we hebben
overal heggen weg, overal alles moet netjes en wat netjes is. Dat ziet er soms afschuwelijk uit en dat vindt blijkbaar de huismus ook.
Ja, dat zal het zijn.
Die houdt eerder van wat troep, want daar heeft hij veel meer van zijn gading wat hij kan vinden. Dus het is nu letterlijk het thema van de vogelbescherming is hoe helpen we de huismus? Dat is toch een beetje sneu.
Ja, maar dat is dus gewoon een beetje rommel maken in de tuin.
Ja,
een beetje voederen in de winter.
Zorg dat hij de winter goed kan doorkomen qua beschutting. En strooi wat voer op een goede plek.
Nou, gaan we gewoon doen, Menno. Super. Ja. De huismus. Ja, dit was het einde van onze podcast. Menno en Erwin hebben het over de wetenschap en de natuur. En de natuur blijkt gewoon elke keer prachtig. We hebben het gehad over walvis en nu hebben we het over huismussen. Nou, fantastisch. Vond je nou leuk? Volg ons even in je favoriete podcastspeler. Dan krijg je de volgende aflevering automatisch in je podcast-app.
Hier heb ik nog wel een boekje.